Gemeente van Jezus Christus, klein stukje daarvan, klein stukje van die wereldwijde kerk die overal in deze wereld samenkomt, ook hier op verschillende plekken, ook hier in de Hazegraskerk. Vandaag is het zondag 1 mei en dat is de dag van de arbeid. Kan dat wel? Hoe kan de dag van de arbeid nu op de zondag vallen? Dat is toch een beetje hetzelfde als het organiseren van een optreden van Raymond van het Groenewoud in een stiltecentrum. Hier in België en in veel andere landen is 1 mei de dag van de arbeid een vrije dag. Ja, nu valt het dan op zondag, maar er komt hier straks een optocht. Jullie hebben al veel politie gezien in de stad, begreep ik. Er komt hier straks een 1 mei optocht door de stad heen. Ik dacht, een beetje vreemd dat je op de dag van de arbeid een vrije dag hebt. Is dat juist niet bij uitstek de dag dat je aan het werk gaat? Maar ik had toen nog niet begrepen dat het de bedoeling is dat je op deze dag de invoering van de 8-urige werkdag herdenkt of stilstaat bij de strijd van de arbeidersklasse. Is dat nodig dan, kun je je afvragen. Ja, helaas. En doodjammer eigenlijk. Arbeid zou iets moois moeten zijn. De werkende mens als een schepper naast God. Die iets maakt. Die iets creëert. Iets tastbaars of iets geestelijks. Arbeid als goddelijke bezigheid van de mens. We lezen in Genesis... God de Heer bracht de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. De mens als bewerker en bewaker van een tuin. Arbeid, werken, als roeping van de mens. En dat is toch wat we uit onze christelijke en protestantse traditie geleerd hebben, wat we kennen. Ijver als deugd en luiheid als ondeugd. Arbeid ook als iets schoons, iets vreugdevols, iets creatiefs. Een zegen is het als je je werk, je bezig zijn, zo mag ervaren. Als je er werkelijk plezier aan beleeft. En let op, dat hoeft geen betaald werk te zijn. En je hebt er voor een deel zelf invloed op hoe je je werk beleeft. Maar denk je niet in de eerste plaats aan, is dat toch eigenlijk niet waar je aan denkt in de eerste plaats bij de dag van de arbeid? Het feest van de arbeid wordt het ook wel genoemd. Want dan gaat het om de rechten van de arbeider, de rechten waarvoor gevochten moest worden en waarvoor nog steeds gevochten moet worden. Als de arbeider niet erkend wordt als mens, geschapen door God naar zijn beeld, dan is er sprake van ontmenselijking. Als de arbeider alleen gezien wordt als een leverancier van arbeidskracht, een productiefactor, en de prijs van zijn arbeidskracht slechts het resultaat van vraag en aanbod is, dan is er sprake van dehumanisering, van ontmenselijking, van onrecht tegenover de medemens en daarom tegenover haar schepper. Die arbeidersbeweging, de vakbeweging en de politieke partijen van eind 19e eeuw waren nodig om het lot van de arbeiders die als loonslaven werden behandeld te verbeteren. De arbeiders werden uitgebuit, hun leven bestond uit werken, slapen en eten. Veel werken, weinig slapen. En slecht eten. Ze werden ronduit slecht behandeld, konden slaag krijgen als ze niet goed presteerden. En als je ziek was, had je pech. Kort gezegd, ze werden onmenselijk behandeld. Ik zei, ze waren en ze zijn nodig. Maar is dat dan geen taak van de kerk, mag je je afvragen. Is dat dan geen taak van de kerk? En dan kun je zeggen van, hoezo? Van de kerk. In de kerk is toch de plek waar het woord wordt verkondigd? Maar als dat woord geen uitwerking heeft in het leven van alle dag, kun je het net zo goed niet verkondigen. Dat woord is ook bedoeld voor vandaag. En dit oude boek waaruit we hoorden, dit oude boek, de Bijbel, waaruit wij hoorden, dat spreekt al over de rechten van mensen en dieren op rustmomenten. Zowel mens als dier heeft recht op rustmomenten. We hoorden dat in die Bijbellezingen van vandaag, met name in die eerste lezing die Adelheid voorgelezen heeft, dat stukje uit de Torah. En laten we daar nog eens naar luisteren. Jullie hebben dat ook op papier, dus je kunt zo mee lezen. Ik zoom op dat Bijbelgedeelte uit de Torah in. Op het tweede Bijbelboek is dat, Exodus. Uittocht uit de slavernij. Dat wil al wat zeggen. Exodus, uittocht uit de slavernij. We hoorden het begin van de 10 woorden. Het zijn leefregels voor de mens onderweg. Leefregels voor onze levensweg. Die 10 geboden, ze zijn eigenlijk 10 vrijheden. Vrijheden van God. Ze wijzen de mens de weg, hoe hij die vrijheid behouden kan en niet verliest. Het zijn geen dode geboden. Het is een gebeuren. Een gebeurtenis die elke generatie onder ogen moet zien. En we hoorden de aanhef van het 4e gebod over de Sabbatsrust. En ik heb dat met opzet zo gekozen om ook eerst die eerste woorden te lezen. Want we zijn hier in de kerk. En dat, daar spreekt ook de geestelijke en de diepe betekenis van die 10 geboden uit. Van die 10 woorden. Dat begint zo. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Volgens de Joodse uitlegging betekent Yahweh, dat is de naam van de Heer, zoals je die ook kunt lezen, betekent zoiets als de bron van eeuwig voortdurend leven. Dus de naam van onze God, de God die we ook in deze kerk belijden en overal in de christelijke gemeenschap, betekent bron van eeuwig voortdurend leven. Ik ben jullie weggod. Ik ben de God die met jullie meegaat. Je ziet dat heel mooi in het verhaal van de 40 jaren door de woestijn. Ik ben de God die met jullie meegaat. Ik trek met jullie mee. Ik ben erbij. Ik ben, zo spreekt hij, die begin en eind in handen heeft. Die er voor alle tijden was en die er nadien ook zijn zal. De ik ben die ik was. Ik ben heden en ik ben in de toekomst. Yahweh, de Heer, de God die mensen wil bevrijden. Want, zegt hij, tweede vers, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Een Joodse uitlegger zegt, let op, er staat deze keer niet, ik ben de Heer uw God die hemel en aarde geschapen heeft, wat we gewend zijn, zo wordt God vaak genoemd, ook in de eredienst, de God die hemel en aarde geschapen heeft, maar hier spreekt de Heer die niet alleen onze schepper is, maar die zich ook onze miserie aantrekt, ons lot, vandaag, nu, opdat wij ons ook het lot van de ander zouden aantrekken. Vandaag en nu. En dat zal ik straks toelichten, hoe ik daarbij kom. Want je mag altijd vragen, hoe kom je erbij wat je daar zegt? Dat is de vrijheid van jullie als toehoorders. Ik heb het bestudeerd, maar jullie mogen altijd vragen van, hoe kom je daarbij? Maar daar kom ik zo op terug, dat het ook de opdracht voor ons is. Juist ook, om naar die ander om te zien die in de miserie zit. Dan ga ik eerst even naar vers 8. Houd de Sabbat in ere, staat er dan. Het is een heilige dag. Gedenk de Sabbatdag. Zo lazen we in de oude vertaling. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Sabbat, dat betekent ophouden. Sabbatdag, een stopdag. Een nu even niet dag. Waarmee moeten we dan ophouden? Met arbeid. Daar heb je 6 dagen voor. Maar één dag is bedoeld om op te houden, te rusten, om tot jezelf te komen. Ja, tot de bron te komen, om tot God te komen, de levensbron, om je te bezinnen. Eén dag afgezonderd, geheiligd, om mens te zijn. Want dat is toch wat onze soort typeert. Wij kunnen nadenken over onszelf, over de zin van het leven. We kunnen daar liederen over maken. We kunnen luisteren naar de woorden van God. En misschien als je wat ouder bent, dan denk je aan dat opgeheven vingertje. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En dan mocht je op zondag niet dit, en je mocht niet dat, je mocht de tuin niet uit, je mocht alleen maar lezen. Ja, de rustdag wordt dan een strenge dag van dit mag niet en dat mag niet, in plaats van een wekelijke feestdag. Een dag van bezinning, een dag om op te ademen. Dat is toch jammer? In het dagblad, het Nederlandse dagblad Trouw, staat een serie waarin elke keer iemand anders wordt geïnterviewd over de 10 geboden. En dan wordt die persoon gevraagd wat voor gedachten die heeft bij de 10 geboden, de 10 woorden uit Exodus 20. En dit keer was dat een politica. En ze zei, doordat ik mijn werk nooit als werk heb gezien, zou ik mezelf ook geen workaholic willen noemen, ook al ben ik er zo'n 80 uur per week mee bezig. 80 uur werken, maar ik ben geen workaholic, want het doet me plezier. Met andere woorden, hoor ik hierin, ik zou haar moeten vragen wat ze precies bedoelt, maar ik hoor hierin van, ja, als je werk je hobby is, dan kun je dat toch altijd doen. Maar die Sabbat is meer dan alleen maar het ophouden met werk. Het is ook een bepaalde gerichtheid. Zoals ze vroeger zeiden, de dag des Heren. Het is de dag van de Heer. Het is een dag om even stil te staan en je op Hem te richten. Op God te richten, op de Eeuwige te richten. Hoe je dat ook doet. En dat kan natuurlijk heel goed samen in de kerk. De 4e leefregel is ook een sociale leefregel. En daarom dat ik hem op deze dag van de arbeid graag centraal stel. Luister maar, houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag. Die is gewijd aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. En dan? Dat geldt voor u. Dat geldt voor uw zonen, uw dochters, uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Het is dus heel sociaal, het is bedoeld voor iedereen. Het geldt voor iedereen. Iedereen heeft recht op rust, op een moment van bezinning en op een moment van herbronning. En door die Sabbatsrust en de heiliging van de Sabbat wordt elke mens nadrukkelijk medemens van de ander. Want op die dag is er geen onderscheid. Er mag geen onderscheid zijn op de Sabbat. En ik trek dat door naar de kerk. Er mag geen onderscheid zijn in de kerk. In de kerk is niet de een werkgever en de ander werknemer. Op de Sabbat zijn alle mensen vrije mensen en gelijk. En zelfs de dieren delen in die rust. Dat lees je ook. En daarmee wordt die Sabbat een vooruitblik op het koninkrijk van God, waar leeuw en lam tezamen rusten. En in de Joodse traditie is ons dagdagelijkse bezig zijn een leven op weg naar die 7e dag. Dus je bent de hele week al bezig met die 7e dag in de Joodse traditie. En als wij steeds naar die Sabbat toeleven, stel dat we dat zouden doen, steeds toeleven naar die Sabbat, dan kunnen die andere 6 dagen toch geen totaal andere kleur hebben. Het is belangrijk dat we dit ook geestelijk verstaan. Elke Sabbat, elke rustdag is een voorproefje van het Koninkrijk. En dat is heel realistisch. Niet elke dag van een mensenleven kan Sabbat zijn. Niet elke dag van ons leven kan Sabbat zijn. Maar wij zijn er wel steeds naar op weg. Bij alles wat wij doen, hebben we de Sabbat voor ogen. En zo zijn wij mensen al eeuwen op weg met het gebed op onze lippen, uw koninkrijk komen. Niet alleen als een ideaal voor later, maar als een leefregel ook voor vandaag. Want, met de woorden van Rabbi Solomon von Karlin, als je niet leert de Sabbat te proeven zolang je in deze wereld leeft, als je niet nu al leert de eeuwigheid lief te hebben, dan zal je ook in de toekomstige wereld niet van de smaak van de eeuwigheid kunnen genieten. Wat moet ik daar vandaag dan voor doen? Vandaag. Gewoon even pauze nemen. Tijd voor herbronning. Tijd voor elkaar. En met elkaar. Je schepper danken voor het leven. Tijd om mensje te zijn. Eén rustdag in de week. Niet als een wet van dit mag niet en dat moet, maar een dag om vrij te zijn. Zoals Jezus zei, de Sabbat is er voor de mens. En niet andersom, de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook Heer en Meester over de Sabbat. Deze woorden, ze zijn al zo oud, en toch moeten ze blijkbaar steeds weer herhaald worden. Ieder mens en elk dier heeft recht op rust. Amen.